In Handelingen 3 waren we inderdaad vorige keer bij de Schone Poort. Bij de genezing van een kreupele, zoals dat heet. En die dan genezen wordt en dan wandelt en springt en looft. Want het hoort zo bij elkaar schijnbaar. Wandelende en springende en lovende God. En dat als een voorstelling voor het volk dat hem zag en als zodanig herkende. Ze wisten wie ze zagen enzovoorts. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. Dat is vers 10. Dat wil zeggen, het is dus een theatrale gebeurtenis. Net zo theatraal als de genezing van een blindgeborene in Johannes hoofdstuk 9. En het is natuurlijk ook de bedoeling dat men dat ziet. Althans, soms denk ik, het is de bedoeling dat wij lezen dat zij het inderdaad zagen. Want voor de rest maakt het natuurlijk ook niet zoveel uit. Het gaat erom dat het onderdeel uitmaakt van dit hele teken dat hier gegeven wordt. Namelijk dat op een of andere wijze gedemonstreerd wordt aan, mag aan het Joods volk in ieder geval, wat God in deze tijd doet. Dat wil zeggen, in die laatste dagen die toen zijn aangebroken. En dat is ook wat in de komende hoofdstukken benadrukt wordt. Namelijk aan de ene kant het ongeloof van het Joodse volk als zodanig. Dat wil zeggen, het volk als volk. Dan hebben we het niet over de statistieken en over hoeveel Joden nou wel tot geloof kwamen en hoeveel Joden nou niet, want dat heeft er niks mee te maken. U weet, er is een politieke partij in Nederland, die is de grootste. Maar als ze van je horen dat je erop gestemd hebt, moet je mij niet vertellen dus ook. Als ze horen dat je daarop gestemd hebt, ben je de klos, hè? Want dat mag niet, hè. Want dat is politiek niet correct, dan had je dat niet gemogen, enzovoorts. Zodat je ziet dat er een verschil is tussen de positie van de individuele mens en anderzijds de positie van zijn volk. Of haar volk, weet je veel, zoiets. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het is niet hetzelfde. Het volk, dat is officieel de overheid. Dat is de natie, dat is de regering. Daar gaat het ook over in deze hoofdstukken. Want zo gaat het ook verder, hè? Want dit loopt naadloos over, min of meer, ja, loopt naadloos over in hoofdstuk 4. En daar moeten Petrus en Johannes, die immers betrokken waren bij de genezing van die kreupelen, voor het Sanhedrin. Dat is de Joodse regering. Verschijnen. Hogere Joodse regering bestaat niet. Want dan is het de Romeinse, hè? Dat weet je. Dan kom je bij Pilatus uit of zo. Maar Joods in de zin van religieus Joods, want dat is eigenlijk het enige wat echt telt, is niet hoger dan het Sanhedrin. En de daarbij benoemde hoge priester, ik bedoel degene die daarvoor door moet gaan, maar dat geldt natuurlijk altijd, hè? Toen maar. Goed, hoe dan ook, Petrus krijgt het woord en heeft het over de knecht, Gods knecht Jezus, die door God verheerlijkt is geworden, vertaald met kind, om begrijpelijke redenen. Dat begrijpt hij hopelijk ook, hè? Maar dat zal ik misschien vorige keer ook wel gezegd hebben. Dat is vers 13. Hij heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Maar het telt eigenlijk niet dat de vertaling verkeerd is, maar men moet kiezen. Maar het meest voor de hand liggend is niet eens kind, is knecht namelijk. Mede omdat er ook zoveel hoofdstukken in Jesaja spreken over wat wij noemen de eerste komst van Christus. En daar wordt hij beschouwd of beschreven als de knecht des Heren. Maar ja, men houdt er niet van. Omdat de eeuwen door altijd weer die discussie omhoog komt van over de godheid van Jezus. En het probleem is dat daar antwoorden op zijn gegeven die nogal verstrekkend zijn, zonder dat men eerst even bepaald heeft waarover men het heeft eigenlijk. Ik ben dus van mening dat die godheid van Jezus, ja, dat is in ons, ja, Jezus is God. Als God verschijnt, verschijnt daar Jezus. Sinds de opstanding van Jezus. En daarvoor niet. En als het wel zou gebeurd zijn, dan heeft Jezus dus zijn loopbaan, zijn roeping verloochend. Toch? Want hij kwam in vernedering op aarde. Ik weet wel, kerst ligt nou alweer een maand achter ons. Dus nou wordt het alweer problematisch. Maar zo rond kerst mag je het nog zeggen. Hij heeft zich vernederd, hij is tot ons gekomen enzovoorts. Maar de rest van het jaar niet, hoor, dan ben je een ketter. Het is een rare wereld waarin wij leven. Zie? Ja. Hoe dan ook, het was de knecht des Heren die tot zoon wordt en werd gesteld. Dit is wat Petrus zegt. En bovendien, als je vertaalt met kind, dat is taalkundig, is dat niet geheel onjuist. Dan nog blijft dat de Bijbel uitdrukkelijk zegt, zolang de erfgenaam een kind is, hij begint met erfgenaam, dus toch met de zoon. Het erfgenaam. Maar zolang die nog een kind is, verschilt hij niets van een dienstknecht. En is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren verordineerd. Dit citeer ik min of meer letterlijk uit Galaten hoofdstuk 4, waar dat zo staat. En zo is het maar net. Maar God heeft zijn kind, zijn knecht, Jezus, verheerlijkt. Ik moet er nog wat bij zeggen. Al kan ik er beter niet te lang bij stilstaan natuurlijk. Maar als de discussie gevoerd wordt over de godheid van Jezus, dan is men geneigd die terug te brengen tot de maagdelijke geboorte. Want als Jezus verwekt is uit de maagd door God, oké, door de geest van God, dan is hij op die grond God, is de redenering. En op die grond ook mens. Allebei 100%. En nee, dat zegt men ook officieel. Dat zegt men gewoon. 100% dit en 100% dat. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Ja. Je bent 100% en een deel heb je van je ouders. Of deel heb je van de ene ouder, een deel van de andere ouder. En hoeveel van de ene en hoeveel van de ander zou ik u niet kunnen zeggen. Ik weet wel dat je. Nou ja, laat ik het niet doen ook. Ja,
dat is wel interessant. Ik dacht wel 50% sowieso, maar dat is dus niet zo.
Nee. Nee, en het bloed krijg je ook niet mee.
Ja, dat heb ik ook wel.
Van de moeder, vreemd genoeg, maar dat is zo. Althans, dat hebben ze mij verteld, want ik doe mijn best er niet al te veel verstand van te hebben. Zo. Dus het helpt niet, het helpt je allemaal niet zoveel, dit soort dingen. Het gaat er nou juist om dat de Heer Jezus op aarde leefde in vernedering. Zodat ik altijd zeg, en dat maakt dan ook een eind aan die discussie, want daar kom je verder ook niet uit. De eind van de discussie is gewoon dat hij voor alle praktische doeleinden... mens was. En of hij goddelijke eigenschappen had, mij hebben ze geleerd, ja, maar die heeft hij nooit gebruikt. Ik vind het een aardig antwoord, maar je hebt er niks aan. Je kunt ook zeggen nee, want die heeft hij nooit gebruikt, dan concludeer je dat. Hetgeen overigens in het algemeen geen beletsel bleek om de argumenten voor de godheid van de Heer Jezus te halen uit de wonderen die hij deed. Niemand kan zulke wonderen doen als ze niet God is. Maar dat zei Nicodemus niet, hè? Die zei, indien God niet met hem is. Want de profeten deden net zulke wonderen. Die waren ook niet God geopenbaard in het vlees of iets dergelijks. Er worden allemaal argumenten gebruikt die eigenlijk oneerlijk zijn. Ik wil niet zeggen dat die mensen die ze gebruiken, dat die dan oneerlijk zijn. Maar toch, het zijn geen goede argumenten. Ik heb ook de indruk dikwijls dat in die discussie wil men vasthouden aan het credo van de godheid van Jezus, omdat men anders bang is niet meer mee te tellen of geëxcommuniceerd te worden of weet ik veel wat. Maar ja, en dan moeten er argumenten voor aangeleverd worden. Het is heel gemakkelijk, broeder. Er bestaan boeken waarin gewoon de argumenten gegeven worden voor de diverse dogma's. Dus dan zoek je dat gewoon. Welk argument hebben ze dan? Hij kon zonden vergeven. Dat kan alleen God, zeggen ze dan. Dat is niet waar. Tuurlijk is dat niet waar. Dat doen wij toch ook, of niet? Oh niet? Nou, er staat wel dat we het doen moeten. Dus, hè? Ja, er staat vergevende elkander enzovoort. Bovendien, het traditionele gebed is vergeef ons onze schulden gelijk. Ook wij vergeven onze schuldenaren. Hoezo kan alleen God vergeven? Het punt is, God is de enige die echt kan en mag oordelen. Dat is de andere kant van de zaak. Zie? Dus ook al vergeven mensen, daar ben je niet klaar mee. Dus je komt toch nog een keer voor God te staan. Het is de vraag of die ook vergeeft. Zie? Maar dat is niet omdat alleen God kan vergeven. Dat is omdat alleen God kan oordelen. En dat zal hij ook doen. En hij weet alle dingen, staat er niets is voor hem verborgen. En dat soort zaken meer. Maar dit zijn geen argumenten. En het deed wonderen. Ja, maar zelfs zei hij, ik doe alleen wat de Vader mij geeft te doen. En dan weer zeggen we, ja, dan was hij dus de zoon, want hij noemt hem vader en dus was hij God. En dat klopt ook niet, want het woord vader wordt breed gebruikt voor alles wat hoger is en alles wat onderwijs geeft, toch? En in het algemeen voor elke erflater. Zoals, zo heet het ook weer, Jubal was de vader van alle orgelbouwers. Tubal-Cain was de vader van alle smeden. Elia was de vader van Elisa. Saul was de vader van David. Nee, toch? Nee, biologisch niet. Maar die biologie, dat. Ja. Het begrip vader houdt niet automatisch het biologische aspect in. Dat is het nou eenmaal. Dus je kunt er allemaal niks mee met dit soort argumenten. En als je die dan één keer doorgewerkt hebt, zo van, ja, dan weet je dat het dus een slecht verhaal is. Ja. Daarna bewijzen wij de godheid van Christus uit de uitspraak in de Bijbel waar het expliciet staat. Maar dat zijn uitsluitend uitdrukkingen. Gebezigd over de opgestane Christus. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Hij is het beeld Gods. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Er zijn allemaal uitspraken over de opgestane, maar nooit over degene die op aarde leefde en wandelde, of hoe we dat maar noemen. Echt, ik kan het ook niet helpen. Lees je Bijbel. Zie. En daarna krijgen we dit soort uitspraken hier in Handelingen 3 vers 13. God heeft zijn knecht, zijn kind, Jezus, verheerlijkt en gesteld tot zoon. Daar komt het op neer. Al wordt die term hier natuurlijk niet gebruikt. Maar zo wordt het elders geformuleerd. En ook zoonschap is niet noodzakelijk een biologische zaak. En andersom, voor zover er wel degelijk sprake is van een biologische afstamming, wil het nog niet zeggen dat zo iemand dan ook officieel tot zoon wordt gesteld. Want Esau was wel degelijk door Isaac verwekt bij Rebecca, maar hij werd niet tot zoon gesteld. Hoewel hij wel degelijk erfenis kreeg. Maar de zoon werd Jacob. Degene met het eerste geboorterecht namelijk. Hebben we die nog? De goede betekenis blijkt in hoge mate altijd uit de context. Maar toen maar. En zo'n stelling, dat is een begrip wat de Statenvertalers sowieso wegvertaald hebben. Ik kan niet anders zeggen, gewoon wegvertaald. Met aanneming tot kinderen. Die zoonstelling, dat is de aanstelling in het eerstgeboorterecht. En dat is niet een biologische kwestie, dat is een juridische kwestie. Zie? Nou ja. En Jezus werd tot zoon gesteld, want tot hem werd gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat kan nooit op de geboorte slaan. He? Als de vader dat zegt tot de zoon. En hoezo? Dat hij net geboren is, die hoort dat niet. Die heeft daar niks aan. Die weet niet eens wat het is. Slaat nergens op. Toch? Het wordt tot het kind gezegd of de knecht gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u voortgebracht. Niet noodzakelijk biologisch of wat dan ook. Niet noodzakelijk via de voortplanting. Heden heb ik u aangesteld. Daar komt het in de praktijk op neer. Nou ja. Maar God heeft hem verheerlijkt. God heeft hem gesteld aan zijn rechterhand. God heeft tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u genereerd. God heeft tot hem gezegd: gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Ik citeer even de drie belangrijkste oud-testamentische uitspraken in dit verband die aangehaald worden stuk voor stuk en sommige meerdere keren in de Hebreeënbrief. Heb u die nog? Goed. Nou ja. Dat zegt Petrus, dat is gebeurd, maar gij hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, kortom, de vorst des levens, de eerste van dat nieuwe leven, degene die voorop ging. Ik heb u dat woord vorst, geloof ik, vorige keer uitgelegd, de Archegos, elders vertaald met overste leidsman. Het is dubbel vertaald. De vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Dat is kort geformuleerd, maar daarom juist zo mooi, hè? Compleet en kort samengevat. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven. Dat wil zeggen, de trouw die door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En ik heb u waarschijnlijk gewoon gezegd, deze kreupele is een beeld van het andere volk waar de zaligheid naartoe zou gaan. Namelijk Efraïm, Jozef, de 10 stammen of hoe ze maar heten. Dat komt in al die tekenen altijd weer terug. Het wordt van de een weggenomen, het wordt uitdrukkelijk gegeven aan de ander. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Paulus zei ja, en daarmee dus door ongeloof. Want als je geloofd had, zou je niet onwetend geweest zijn. Zo schrijft dit in ieder geval aan Timotheus. Gelijk als ook uw oversten, precies, ja. Maar God heeft al zo vervuld, en daar komt hij dan, hè. God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had. Wat? Nou, dat de Christus lijden zou. En daarna geef ik het je te doen om bij al de profeten dit terug te vinden. dat wordt nog een aardige klus. En ik kan nu ook wel zeggen waarom dat een aardige klus is. omdat Paulus zegt dat het deel uitmaakt van de verborgenheid. Met andere woorden, de profeten hebben er wel melding van gemaakt. Maar je kan moeilijk zeggen dat ze dat openlijk verkondigd hebben of zoiets. Want dat is niet zo. Zie? Het maakt een deel uit van de verborgenheid. Dus het is wel, met de woorden uit Efeze 3, het is wel bekendgemaakt, maar niet geopenbaard. Dat wil zeggen, het is op een of andere wijze vastgelegd en toegankelijk gemaakt, maar daar moet je wel enige moeite voor doen. En dat is ook wat de Heer zelf zei toen hij zei, onderzoekt de schriften. Want deze zijn het die van mij getuigen. Dat is niet maar de Bijbel lezen. Dat is inderdaad onderzoeken. Ik heb trouwens een predikant gekend. Vicker. Engelsman. Die zei gewoon glashard. God heeft nooit gezegd, er staat nergens in de Bijbel, dat je de Bijbel moet lezen. Er staat nergens in de Bijbel. Er staat onderzoekt de schriften. Maar je moet dagelijks onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Zoals de Bereërs. Maar lezen. Ja, de man bedoelde natuurlijk oppervlakkig lezen. Want ja, eigenlijk klopt zo'n formulering dan toch niet. Hè? Want lezen is verzamelen. Maar ook als je Arend moet lezen, zal ik maar zeggen, dan nog moet je zoeken hoor. Maar wat wij onder lezen verstaan. Heb je dat nooit, dat je 3 keer hetzelfde stukje gaat lezen? Van, je hebt het wel gelezen, maar je was met je gedachten niet bij. En toch heb je het helemaal gelezen. En dan begin ik overnieuw. En dan gebeurt hetzelfde. De derde keer. En dan sla ik maar een bladzijde om. Dat is in de krant of zo, weet je wel. Van, nou ja, als ik me toch mijn gedachten niet bij kan houden, dan kan het ook niet belangrijk wezen. Weg dan. Hoef ik het ook niet te lezen. Maar doe maar. Maar dat zijn rare dingen. In werkelijkheid lees je dan dus niet, hè? Want je verzamelt niks. Nou ja. Goed. Al de profeten. Dat is wat. Oh, dat staat erbij in mijn Bijbel. Een verwijzing naar Lucas 24, vers 27. Staat onder vers 18. En want daar staat dat de Heer Jezus begon. Bij Mozes, beginnende bij Mozes en al de profeten, liet hij de Emmausgangers zien of lezen wat van hem geschreven was. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan? Daar staat dus precies hetzelfde. Dat is Lucas 24. Hij zei eerst dus, moest de Christus niet, nee, eerst zei je, o onverstandigen en tragen van hart, vers 25 is dat, om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben, daar moet de klemtoon op liggen, want uit het voorgaande blijkt, uit vers 21 blijkt, dat zij wel geloofden wat de profeten gesproken hadden, want zij verwachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Dan hebben ze toch iets van de profeten geloofd en ook daadwerkelijk begrepen. Maar ze zijn onverstandig en traag om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dan moest de Christus, de Messias, hè? De gezalfde des Heren, moest de Christus, zoals die in het Oude Testament geprofileerd wordt en geprofeteerd wordt natuurlijk, moest de Christus niet deze dingen lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? Alzo hebben de vertalers ingevoegd. En begonnen hebben de van Mozes en van al de profeten, eerst al de schriften. En is het begonnen van Mozes en al de profeten legde hij hun uit. In al de schriften, dus al, hè? Hetgeen van hem was. Nou ja. En toen werden hun ogen geopend en hun verstand en de schriften. Ik heb het alle drie genoemd op deze bladzijde in mijn Bijbel. Hij opende hun verstand. In vers 45 en vers 31 hun ogen werden geopend. En de schriften werden geopend in vers 32. Alles ging open. Dus gesloten was het wel, en dat wilde ik maar zeggen. Maar in Handelingen 3 lezen wij dus: God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Het gaat dus over precies hetzelfde. Moest de Christus niet deze dingen lijden? Ik weet niet hoe u dat hebt, maar je proeft Lucas als schrijver van Handelingen 3, hè? Omdat die andere tekst was ook Lucas. En het is bijna dezelfde formulering. Zie. Maar goed, het is wat Petrus gezegd, geacht gezegd wordt te hebben. En zo zal het ook zijn, hoor, inhoudelijk. En daarna komt die vers 19 waarop ik al langer geleden vooruitgegrepen heb. Ik geloof dat ik zelfs nu de NBG bij me heb. De versie van vers 19, maar dan zoals die staat in de NBG 1951. Hè?
Ben je naar binnen gesmokkeld?
Nee, ik heb het uitgeschreven. Oh. Ik heb het naast elkaar geschreven, Statenvertaling en NBG. Namelijk, kom dan tot berouw en bekering. Ik heb het in hapklare brokken, zinnetjes onder elkaar. Dat doe ik wel vaker dan om verband te zien. Kom dan tot berouw en bekering. Dat is dus hetzelfde als betert u dan en bekeert u. Opdat uw zonden uitgedelgd worden. Ik weet niet wat er mis was met uitgewist uit de Statenvertaling. Maar ze hebben dat veranderd in uitgedelgd. Voor de rest is het hetzelfde. En dan heb ik u gezegd, ja, de Statenvertaling geeft dan wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn. Maar de NBG heeft echt op dat R. Dat R, dat hadden ze wel weer weglaten van mij, hoor. Dat vind ik zo'n vervelende uitdrukking. Maar goed. Opdat er tijden van verademing mogen komen. Verkoeling. Verademing. Oké. Mogen komen van het aangezicht des Heren. Precies. En hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedacht worden, opdat tijden der verkoeling, verademing mogen komen, en opdat hij Jezus Christus zou zenden, die u tevoren gepredikt is. Dat is wat er staat. Met andere woorden, er staat uitdrukkelijk dat de wederkomst van Christus, van Jezus, conditioneel is. Dat wacht namelijk op de bekering van het Joodse volk. Het is niet zo moeilijk om dat in het Oude Testament terug te vinden, omdat dat niet meer deel uitmaakt van de verborgenheid. Hè? Het gaat om de bekering van het volk en dan verschijnt de Heer. Dat is wat je ook geïllustreerd vindt trouwens. Niet beargumenteerd, maar geïllustreerd vindt in Daniël 9. Waar Daniël eerst heeft uitgerekend dat het langzamerhand tijd wordt. Op die grond gaat hij in gebed en doet belijdenis van de zonden van zijn volk. Wij hebben gezondigd, wij hebben. enzovoort. En dan terwijl hij nog spreekt, verschijnt daar de engel. Nou, zo zal het gaan. In de toekomst. Als iemand... hoe heet dat ook alweer? Ik weet niet meer. Als iemand die het Joodse volk, de Joodse staat, denk ik, vertegenwoordigende belijdenis doet van de zonden van dat volk, van het volk dat hij vertegenwoordigt, dan verschijnt de Heer. Om hem wat te zeggen. Maar ja. Hè? Dus niettemin is dat toch de ondergang dan van Jeruzalem bij die gelegenheid. Even kijken. Nee, ik heb het hier niet bij de hand. Ik zocht naar wat de Hebreeuwse titel is voor de voorzitter van de Knesset. Maar is me weer ontschoten. Maar het doet er ook niet toe, wie het ook maar is. Hè, iemand die het Joodse volk kan vertegenwoordigen, die de naam des Heeren aanroept namens het volk. Zoals eens Daniel deed, zoals jaren daarvoor Salomo deed bij de inwijding van de tempel. En zoals Mozes het ook deed trouwens. Zie? Betert u dan en bekeert u, omdat die zonden mogen uitgedacht worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal, niet gezonden zal hebben, en hij zenden zal Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Wat is het met Jezus Christus? Nou, vers 21 vervolgens dan. Welke de hemel moet ontvangen. Welken wordt het, de hemel moet ontvangen. Want de hemel moet ontvangen. De hemel is onderwerp. Ik hoop dat u die grammatica ervan herkent. Hè? Christus ontvangt niet de hemel, maar de hemel ontvangt Christus. Dat bedoel ik. We hebben die vervoegingen afgeschaft. Dat is eigenlijk jammer, want het wordt vaak onduidelijk daardoor. Maar met de Statenvertaling leer je dat weer. De hemel moet hem ontvangen tot wanneer? Tot de tijden der wederoprichting. Van wat? Nou ja, van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En met opzet las ik hem zo, omdat er zijn die lezen het als dat er staat, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. En dat staat er niet. Er staat alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. Dat wil zeggen, alle dingen, precies zoals mijn woordenboek het zegt over het begrip al en alles en allen. Ja, dat is alles, dat is compleet. Maar dan alleen dat wat bedoeld werd. En dat moet uit de context blijken. Zodat u niet elke keer bij het woord al of alles denkt dat het gaat om het heelal. Waarvan men trouwens heeft uitgevonden dat er nog meer heelallen zijn. Die vind ik ook leuk. Die sterrenkundigen, die kunnen er wat van. Ik vind het komisch. Maar toch maar. Maar dit is niet het heelal. Dit is alleen alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Babel zal nooit meer herbouwd worden. Wordt niet meer opgericht. Echt niet. Dat staat uitdrukkelijk in de profetieën. Dat het nooit meer herbouwd zal worden. Moet eerst nog verwoest worden, officieel, geoordeeld, dat gebeurt in de toekomst. Maar daarvan staat, zal nooit meer herbouwd worden. Echt niet. En zoals met veel dingen, ze zullen er niet meer zijn tot in eeuwigheid. En sommige mensen komen ook niet meer terug. Ze zullen niet meer zijn. Nou ja. Maar dit gaat alleen over de dingen zoals ze zijn aangekondigd in de profetieën. En daar zou je aan in de eerste plaats bij moeten denken aan Handelingen 1. Namelijk bij de vraag van vers 6. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En nou heb je een antwoord. Eerst moet het Joodse volk zich bekeren. En dan zal de Heer Jezus Christus, Jezus de Messias, uit de hemel alsnog verschijnen tot wederoprichting. Alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben, en daar hoort in ieder geval bij, dat is misschien wel punt 1, het wederoprichten van het koninkrijk aan Israël. Ongeacht wat daar precies onder verstaan moet worden, want daar heb ik het nou niet over. Maar voor zover men verwacht het herstel van het een en ander, wederoprichting alle dingen, ja, dat wacht dan toch heus op de bekering van het Joodse volk officieel aan het eind van de 70ste week van Daniël. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad enzovoort. Dus tot aan de komst van de Messias op de Olijfberg. Zie. Hoeft geen probleem over te zijn. Dit zijn duidelijk gemarkeerde gebeurtenissen op Gods agenda. En God heeft die dingen gesproken door de mond al zijn heilige profeten van eeuw. Dat wil zeggen, onbeperkt. Al zijn heilige profeten, wie het maar zijn. Want u weet dat het woord eeuw betekent niet noodzakelijk. In de eerste plaats is het niet noodzakelijk een tijdsaanduiding. Maar het heeft in het algemeen wel de betekenis van onbeperkt. Zonder enige grens. Met andere woorden, hier staat dus weer dat alle profeten daarvan gesproken hebben. Zonder enige beperking. En als het een tijdsaanduiding is, wil het zeggen dat het geldt vanaf de allereerste profeten. Merkwaardig is dan dat eerst Mozes genoemd wordt. Vers 22, want Mozes heeft tot de vaderen gezegd. Maar als u denkt dat dat de eerste profeet was, dan moet ik u zeggen, nee, dat was niet zo. Nee. Hij wordt hooguit beschouwd. Nou ja, hij wordt beschouwd als de oudste, de eerste schrijver van de Bijbel. Althans, in orthodoxe kringen. Goh, wat kwam er nou weer voorbij? Op National Geographic. Ik weet het ook niet meer. Nou ja, dat de beschrijvingen van de zondvloed enzovoort in de Gilgamesh-epos en wat het maar was. En beschrijvingen van het oude Babel, van Nimrod enzovoort. Dat die toch wel aardig, die komen toch redelijk goed overeen met wat in de Bijbel staat. Maar ja, de Bijbel is pas geschreven in de zoveelste eeuw voor Christus. Dat wil zeggen, sinds de Babylonische ballingschap. Ja, jongen, wat heb je nou net aan zitten tonen? Wat heb je nou net gezegd? Hoezo? En dan nog denk ik altijd, ik weet dat de spot goedkoop is wat ik nu zeg, maar ik denk altijd, maar hoe komen dan Poldori, die Samaritanen, aan de boeken van Mozes? Want die Samaritanen zijn van oudere datum dan de Joden, dan het Judaïsme. Die Samaritanen hadden de boeken van Mozes voordat het Judaïsme ontstond in Babel. Hoe komen ze daar dan aan, als het pas in Babel geschreven is? Ik vind het grappig. Nee, het is grappig. Het is absurd. Het is, wat moet je dan? Wat denk je? Dat ik ga bellen en zeggen, hey, hoezo weten ze dat niet? Zij hebben ervoor doorgeleerd. Kom op. En dan nog iets heel anders. Dat is namelijk dat het boek Genesis niet door Mozes geschreven is. Door wie dan wel? Ja, dan zeg ik, ja, dat staat er gewoon bij. Door wie het geschreven is, staat er gewoon in. En dat weet ik, maar dat kan iedereen weten. Maar vreemd genoeg, dat boek van Wiseman heet die. Dat boek van Wiseman over de ontdekkingen in Genesis. Daar is nooit een herdruk van gekomen in Nederland. Hè? Ja, wij hebben het stiekem uitgegeven. Moet eens kijken hoeveel er nog van is. Maar dat willen ze niet horen, willen ze niet weten. Echt niet, ook in orthodoxe kringen niet. Nee, willen ze niet weten. Want ja, als je gaat beweren dat Genesis niet door Mozes geschreven is, ja, dan ben je niet meer orthodox. Dan val je eruit en dan hoor je er niet meer bij. Dan lopen de mensen weg en dan gaat wat kosten. Dan, ja. En zo komt het dus nooit goed, hè. Maar goed. Nee, Genesis is niet door Mozes geschreven, maar door degene die zelf hun handtekeningen eronder gezet hebben enzovoorts. Doe maar. Of Mozes het geredigeerd heeft, ja, misschien wel. En misschien Ezra ook wel in de dagen van of direct na de Babylonische ballingschap. Dat geloof ik wel, dat kun je wel terugvinden. Dat het bewerkt is onderweg. Maar geschreven als zodanig, nee, dat doe maar. Maar waar de Joden de neiging hebben zich te beroepen op Mozes, komt dat primair voort uit dat Mozes geacht werd de wetgever te zijn. En dat de naam Mozes synoniem is met wet. Ook in de Bijbel, hè? Want het heet Mozes, heeft u wel gezegd, enzovoort. En de Joden zeggen, wij beroepen ons op Mozes. En dan zegt de Heer, nou, als je Mozes geloofd had, dan zou je ook in mij geloven. Dus dat is twijfelachtig. Nou ja, twijfelachtig, de Heer ontkent dat. Maar ik probeer alleen te zeggen, de Joden beroepen zich op Mozes. Ik vind het ook grappig om dan te zeggen een keer dat Mozes geen Jood was, hè? Nee, in religieus niet, maar qua afstamming ook niet. Toch? Dat was een leviet. Dat was geen Jood. En Jodendom, Judaïsme, Talmud zal ik maar zeggen. Ja, dat moest nog 1000 jaar wachten of zoiets ongeveer. 900. Ook goed. Dus dat kan niet. Maar als ze zich dan beroepen op Mozes, dan staat hier, vers 22, want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Die zult gij horen. Daar moet je naar luisteren. In alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden, want dat staat dan ook nog in Deuteronomium 18. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, dat wil zeggen niet gelooft, uitgeroeid zal worden uit het volk, uit den volken. Dat is dus een profetie over een profeet als Mozes, die komen zou, waarna wij even diep ademhalen en vragen, en is die profeet al gekomen? Ja, andere vraag. En moet die profeet nog komen? En dan is het antwoord ook ja. Want de profeet als Mozes is namelijk primair de Heer Jezus zelf. Maar merkwaardigerwijze moet je dat navragen in Samaria. Samaria. En de Samaritanen bestonden al voor de Joden, dat weet u. Hè? Ik heb het over de religieuze aspecten daarvan. Dat is de Samaritaanse vrouw in Johannes hoofdstuk 4. Daar zijn wij bij de bron van Jacob. Die Jacob vererfde na zijn zoon Jozef, specifiek. Want Jozef kreeg niet alleen het eerste geboorterecht, maar hij kreeg ook nog een stuk grondgebied. Vreemd genoeg, want eigenlijk hadden ze niks, officieel. En toch was er wat. Namelijk het stuk land bij Sichar, dan wel bij Sichem. Nabij het stuk land, het welk Jacob aan zijn zoon Jozef gaf. Dat is Johannes 4, vers 5. Daar zit u onder staan Genesis 33 en Genesis 48. Want het ene is dat Jacob zich dat grond, dat spul verwerft. Hij moet het kopen, maar hij schijnt het ook daarna weer met geweld in bezit te hebben moeten nemen. Dat kan allemaal, hè. En in Genesis 48 geef je dat speciaal als erfdeel aan Jozef. Jozef, de zoon, de eerstgeborene. En dat gebied ligt in Samaria. Gebied van Efraïm, uiteraard, stam van Efraïm. Logischerwijs, Jozef, Efraïm. En al daar was Jezus bij de fontein Jacobs. Die schijnt er nog te zijn, maar het is me nooit gelukt om de locatie te bezoeken. Omdat het in handen is van de Palestijnen. En die gidsen zijn niet bereid om je daar te brengen. Of ze mogen dat niet, of wat dan ook. Of ze vinden het te gevaarlijk, of ze verschuilen zich daarachter. Ze willen het niet doen in ieder geval. Het is me nooit gelukt. Maar doe maar. Maar bij die fontein. En daar ontmoet hij deze vrouw uit Samaria, uit Sichar, dan wel Sichem. Want Sichar is de Chaldeese naam voor Sichem. Het is hetzelfde. En u weet dat Sichem, ja, dat is een plaats die in de geschiedenis van Abraham komt die al voor. Het is de eerste locatie waar Abraham zich vestigt. Als hij van Haran komt in het beloofde land, vestigt zich de Sichem. Dan gebeurt daar van alles met Sichem. Toe maar. Ik ga het daar nou niet over hebben. Maar het heeft iets met eerste en eerstgeboorterecht te maken. En daarom krijgt Jozef het natuurlijk ook. Zo hangt dat profetisch en symbolisch samen. Daar is deze vrouw die uiteraard een beeld is van het volk dat daar thuis hoort. Daar zijn de 10 stammen van Israël. Samaritanen. Nou ja. En dan gaat het over dat levende water wat komen zal. En toen maar enige discussie. En dan dan lees ik vers 25... dat die vrouw zegt tot Jezus: ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus in het Grieks. Eerst, het was dus min of meer Hebreeuws, Messias, Mashiach. Maar die genaamd wordt Christus in het Grieks. Ik weet dat de Messias komt, dat weten de Samaritanen dus ook, dat de Messias komt. Maar ja, het idee dat er ooit iemand zal komen die orde op zaken zal stellen is in nogal wat religies verbreid geworden, hoor. En dat is natuurlijk toch niet omdat het uit de Bijbel afgeleid is, maar omdat dat van oudsher de boodschap geweest is aan Adam en Eva. Die hebben u toch over het zaad der vrouw, dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. En de astronomen kijken er doorheen, maar als je op de sterrenkaart kijkt, dan zie je die figuren in allerlei hoedanigheden. Als de slangenbezweerder, de slangendrager, slangenbedwinger heet het eigenlijk. Als de goede herder, als het zaad van de vrouw, is dat wel op de sterrenkaart. Ja. Het is allemaal overgeleverd. Van heel lang terug. Van voordat Israël bestond. Maar ja. Maar ze zegt: ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En Jezus zei tot haar: dat ben ik die met u spreekt. Maar het is ontleend aan Deuteronomium 18. Dat wil zeggen aan het schriftgedeelte dat hier in Handelingen 3 wordt aangehaald. Waar God tot Mozes heeft gezegd, of waar Mozes tot de Vader heeft gezegd vervolgens, maar het is allebei waar, het gebeurt allebei. De Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. In ieder geval heeft de Samaritaanse vrouw begrepen dat die profetie over een profeet als Mozes betrekking heeft op de Messias, de Christus. En daar heeft ze natuurlijk ook gelijk in. Dat is in Deuteronomium 18. En Mozes verhaalt dat aan het volk vanaf vers 15. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Men heeft hem met een hoofdletter H geschreven. Dus toch de Messias. Naar alles wat gij van de Heer uw God aan horen hebt de dagen der verzameling geëist hebt, zeggende, enzovoorts. En toen zei hij tot mij, vers 18, een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen als u, en ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Hij zal spreken alles wat ik hem gebieden zal. En de Samaritaanse vrouw vat dat op als: hij zal ons alle dingen verkondigen. Implicerend ook de verborgenheden. U weet wel, die verborgene dingen die zijn voor de Heer onze God. Dus een paar hoofdstukken verder in Deuteronomium. De verborgenheid. Maar die zou bekendgemaakt worden. Kortom, de profeet als Mozes is gewoon de Messias en die was hier. Hetgeen niet wegneemt dat in de toekomst alsnog Mozes zal verschijnen, maar dat is Openbaring 11 als een van de twee getuigen. Dan krijg je dus alsnog Mozes. En dat is een herhaling trouwens. Nou, dat is niet goed geformuleerd, maar laten we zeggen dat loopt parallel aan profetieën over Elia die komen zal. Want daar heb je dezelfde vraag. En is Elia al gekomen? Nou ja, al twee keer. En, want het was Johannes de Doper. Die kwam in de geest en kracht van Elia. Is je dat wel eens opgevallen? Er staat voor Johannes de Doper dat hij predikte gekleed in een kemelsharen mantel. En dan lees je ergens in, dus 1 Koningen geloof ik. Ik weet het niet aan mijn hoofd meer hoor. Maar dan lees je daar ergens mensen die zeggen een man ontmoet te hebben. En dan worden ze, wat ze gevraagd, hoe zag je man eruit? Vertel eens, hoe zag je eruit? En dan zeggen ze, nou, hij was gekleed in een haren mantel. En dan krijgt hij meteen als al de orde, dat is Elia. Geweldig. En in het Nieuwe Testament komt dan Johannes de Doper in een kemelsharen mantel. Oh, dat is Elia. Moet je meteen roepen. Komt in de geest en kracht van Elia. En daarom zag hij er ook zo uit. Ik vind het wel grappig, zulke dingen. Het neemt niet weg dat ook die profetie net zo goed van toepassing is op de Heer Jezus. Maar niettemin, ook Elia verwachten wij, want dat is de andere van die twee getuigen uit Openbaring 11. Daar hoeft niet tenminste twijfel over te bestaan. Want ze worden dan goed geïdentificeerd, denk ik, aan wat er van hen beschreven staat. Maar goed, er was er trouwens nog een, die vind ik altijd leuk om te vermelden, ook te onpas, zoals nu. toen gevraagd werd door de Heer en zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben en dat soort dingen. Dus een van de antwoorden is dat hij zou zijn Jeremia. Elia, dat kan. Ligt voor dan Mozes, dat zei de Samaritaanse vrouw. En anderen zeggen, hij was Johannes de Doper die uit de dood is opgestaan. Maar er is er ook ergens een vermelding van dat hij geacht werd Jeremia te zijn. Die vind ik altijd heel leuk, of voor mezelf ook, omdat ik lang nagezocht heb, hoe komt men er in vredesnaam bij Jeremia? Want ik kan nergens in de Bijbel iets vinden over dat Jeremia zich nog ooit zou vertonen of zo. He? Als men nou zou zeggen, hé, nog, dan kun je zeggen, ja, die is ook naar de hemel verdwenen. En misschien komt hij nog terug, want dat is met Elia ook het geval geweest. En nou, men zegt Mozes ook. Is iets ingewikkelder, maar nou, die ging eerst dood, maar vooruit. Maar dan toch, die is daarna alsnog verdwenen. Volgens de brief van Judas. En de Joodse traditie trouwens, los ervan. Maar nee, Jeremia. En het antwoord daarop is simpel dit, dat Jeremia kreeg in hoofdstuk 1 zijn functieomschrijving, hoe heet zoiets? Zo heet het toch tegenwoordig, functie. Hij moest koninkrijken uitrukken en verdoen, maar hij moest ook koninkrijken bouwen en planten. En het uitrukken en verdoen, nu nemen wij genoegen mee met wat hij gedaan heeft in die 40 jaar van zijn bediening. Het leidde tot de totale ondergang van de Joodse staat. Niet helemaal correcte uitspraak. Ja, Joodse. Nou, die staat heette Juda, dus het koninkrijk Juda. En daarna verdwijnt hij, zeg ik altijd populair, van de bladzijden van de Bijbel. Maar hij heeft geen koninkrijken geplant. Zodat er een theorie bestaat dat het koninkrijk of koninkrijken dat geplant moet worden, dat is het herstel van Israël. En dat moet dus in de toekomst gebeuren. En daarvoor zou Elia dus alsnog weer zijn opwachting moeten maken. Terugkomen uit waarin maar één verdwenen is. Dat is het idee. Maar ja. Ik denk dat Jeremia zijn functie vervuld heeft en wel degelijk koninkrijken geplant heeft, die tot in onze dagen nog bestaan. En dat was dus voltooid. En dat Israël als koninkrijk hersteld zal worden, wederopgericht zal worden, dat is waar. Maar een functie voor Jeremia heb ik daarin niet gevonden. Jeremia vind je wel als de oprichter, het planten van het koninkrijk, een Israëlitisch koninkrijk met inderdaad het Davidische koningshuis. Ja, zeker. Ja, dat moet je op grond van andere profetieën ook verwachten. Maar dat is ook wat hij gedaan heeft. Alleen wordt het verslag daarvan in de Bijbel niet gevonden. Staat niet in de Bijbel. Oh ja. Ik zeg altijd, er staat wat meer niet in de Bijbel. Dus doe maar. Vooral goed hoor, de ondergang van Jeruzalem door de Romeinen werd ook in de Bijbel aangekondigd. Maar het verslag ervan staat niet in de Bijbel. Toch? Nee. Nou ja. En nog zo het een en ander, maar daar ga ik nou niet verder op in. We gaan terug naar Handelingen hoofdstuk 3. Mozes zal u een profeet verwekken uit uw broer, die zult gij horen. Dat wil zeggen, dat is de Messias. En wie naar hem niet hoort, zal uitgeroeid worden uit het volk. Dat was Mozes. En dan vers 24. En ook al de profeten van Samuel aan. En ook hij was niet de eerste profeet dus, hè. Wij kennen Samuel trouwens in de eerste plaats als een richter of zo. Maar hij wordt geacht een profeet te zijn. En die daarna, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Zelfs Samuel. Van de andere profeten vind je dat ook. Al moet ik erbij zeggen dat zeker van Samuel, maar ook van latere profeten, een deel van die verkondiging dan toch bestond uit aanschouwelijk onderwijs. Namelijk in de gebeurtenissen die plaatsvonden. Iets als, laat ik het eens anders zeggen, iets als dat wat Samuel deed. Natuurlijk was Samuel was de eerste degene die Saul tot koning zalfde uit de stam van Benjamin. Dat werd niemand. Daarna was het dezelfde Samuel die een slip sneed van de mantel van Saul. En zei, alzo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. En David deed dat trouwens ook, precies hetzelfde. Maar ik heb het nu over Samuel die dat deed. En in plaats daarvan, in plaats van Saul, zalfde hij vervolgens David tot koning. Maar dat is in hoge mate een profetische aangelegenheid, omdat Saul nou eenmaal staat voor heerschappij van wet en daarmee heerschappij van eerste beginselen der wereld enzovoorts. Wet, religie in het algemeen, in de breedste toepassing van de termen. En David als type van Christus staat voor heerschappij van tegenovergestelde. De dominantie van de genade Gods. Heb je dat? En de eerste was van vergankelijke aard, want Saul werd gezalfd uit een kruikje. En de andere was van definitieve aard, want die onvergankelijk dus, want die werd gezalfd uit een hoorn. Is dat allemaal specifiek vermeld in de Bijbel? Het zijn historisch volstrekt onbenullige dingen, details die er totaal niet toe doen. Maar ze staan in de Bijbel omdat ze ertoe doen. Het is namelijk profetie. Enzovoorts. En dan noem ik even een paar voor de hand liggende dingen. Maar de details zijn ook zo. Het is een en al profetie. En wat ik nu steeds zeg over die tekenen hier ook in Handelingen. Ook die nog volgen. Nou ja, de tekenen van Elia. Er wordt toch acht een grote profeten zijn. En de instigator van een hele reeks van profeten die aan Israël verschenen in de loop der jaren. De tekenen die Elia deed en daarna ook Elisa hebben precies dezelfde betekenis, hoor. Het gaat over hoe het koninkrijk van de een wordt weggenomen en gegeven aan de ander. Ja, omdat dat moet ik ze bespreken. Dat ga ik dus niet doen. Maar ik vertel het toch maar. En dat is wat hier staat. Zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Onze dagen. Petrus zegt daarover in 1 Petrus 1 dat de profeten hun eigen profetie onderzocht hebben. En dat hen geopenbaard is dat ze geprofeteerd hebben over de zaligheid die aan ons geschied is. Aan ons, wij die leven sinds het lijden dat op Christus kwam en komen zou. En voorafgaand aan de heerlijkheid daarna volgende in de toekomst. Zie? Lijkt mij een duidelijke zaak. En of men dat van tevoren dan had kunnen weten allemaal uit het Oude Testament. Nou, misschien niet, maar als je het niet gelooft dan weet je sowieso niks. Hè? Toch? We beginnen met te geloven wat de Bijbel zegt, omdat God er gesproken heeft. En of je daarna ooit nog eens een keer begrijpt. Nou ja, dat misschien. En daar heeft de Heer de hand in. Of je dat nog ooit gaat begrijpen, zal ik maar zeggen. Maar dan moet je wel bereid zijn om naar de Heer te luisteren. En dat is het tegenovergestelde van de Heer bereid vinden onder ons te luisteren. Nieuwtestamentische tijd, het heet tijden der verkoeling. Ik grijp even terug dus naar vers 19. Het heet elders verkwikking. In het Oude Testament al. Maar wat ik wilde zeggen is dat dat woord verkwikking of verkoeling in het Oude Testament ook soms vertaald met verademing, hoor. dat dat afgeleid is van Revach, heet het dan. Revach, maar dat herkent u waarschijnlijk niet. Maar het hangt samen met regaboot. Ravach, reoboot. Ruimte. Het is eigenlijk het woord voor ruimte. En voor adem en verkwikking. Wat denk je van het woord opluchting? Dan krijg je ruimte. En aangezien dan adem wordt, dan kan het ook opgevat worden als herleving. Want zo wordt het soms ook vertaald. Hè? Maar eigenlijk is het een van de termen ter aanduiding van wedergeboorte. In de vrijheid terechtkomen, onder het nieuwe verbond terechtkomen, enzovoorts. In de ruimte gesteld worden. Was het Elia, geloof ik? Was het bij Elia? Ik weet nooit. Over dat ze zeiden, de plaats is hier te krap, we hebben hier te weinig ruimte. Was het Elisa? Elia. En toen zeiden ze, we willen graag een grotere hok, een grotere school bouwen. En daarvoor moesten ze bomen gaan kappen. En toen schoot het ijzer van de steel, weet u nog. En dat viel toen in de Jordaan. En toen moest het boven komen drijven en al dat soort dingen meer. Het verhaal gaat over Rehoboot. Dat men populair vertaalt met de Heere heeft ons ruimte gemaakt. Zij noemden het Rehoboot, want de Heer heeft ons ruimte gemaakt. Maar Rehoboot betekent ruimten, meervoud. En het hangt samen met de naam van Rahab. Die was ook erg ruim, maar meer zal ik er maar niet van zeggen. Want daar krijg ik last mee. Maar dat is hetzelfde woord. Het is hetzelfde begrip, het is hetzelfde woord. Ja, ruimte, nou ja, opluchting, vrij ademen enzovoorts. En verder kent u allemaal Psalm 23. Hij verkwikt mijn ziel. Dat is hem. Dat kan je dus eventueel vertalen met: hij geeft mijn ziel de ruimte. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt me in de spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Enzovoorts. Hè? Nou ja. Wij waren bij de profeten. In vers 24. Waar de Petrus geacht wordt te zeggen, althans dit staat in het verslag dat Petrus dat zei, dat al de profeten van Samuel aan, en alles wat daarna kwam, zoveel als ze hebben gesproken, allen dus, die hebben ook deze dagen, dat wil zeggen niet de dagen van het herstel van het koninkrijk, de wederoprichting van het koninkrijk, maar ook de dagen die daaraan vooraf gaan. Dat zijn onze dagen. Hebben zij tevoren verkondigd. Gijlieden zijt, kinderen der profeten, zonen der profeten, leerlingen der profeten wellicht. Maar gijlieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Paulus schrijft in, dat is in Romeinen hoofdstuk 9, over Israël, dat van hun zijn de beloften en van hun zijn de verbonden enzovoorts. Dat klopt, het is zelfs nog sterker. Je kunt het in de Bijbel, oh, daar heb je weer zoiets, je kunt het in de Bijbel niet echt vinden. Hoewel. Maar nee, je kunt het in de Bijbel niet echt vinden, maar Israël werd wel degelijk aangeduid door zichzelf ook, blijkbaar, met het woord voor verbond. Dat wil zeggen, zij noemden zichzelf het verbondsvolk. Nou zijn ze gegaan onder verschillende namen, ook in de Bijbel trouwens, in de Bijbelse geschiedenis, waar namen nooit echt vast liggen. Sofie-nummers, die liggen vast, maar namen, die variëren. Maar zij noemden zich wel degelijk het verbondsvolk met de naam Barat. Dat is de neutrale uitspraak, Barat. Ik had ook meteen Brit kunnen zeggen, maar ja. Het woord voor verbond wordt wel degelijk zo uitgesproken. Zoiets, Berit. Liefst met een wat stomme ede tussen, Berit. Maar het komt van het Hebreeuwse Barat. En die naam vind je dus op de oude kaarten flink terug. Op de atlas zelfs nog. Beirut heeft er zijn naam aan te danken. Als plaats in de Libanon. En dus als een van de havens van het Rijk der Phoeniciërs. Maar het was in principe Israël, Israëlitisch. En dus heet het Beirut. En je vindt de naam terug in de belangrijkste kolonie in de tijd van Israël. Dat was Carthago. Want dat is een naam die door de Grieken gegeven werd. Nee, dat was Carchedon. Carthago was de naam die door de Romeinen gegeven werd. De Grieken noemden Carchedon, maar zij zelf noemden zich Barat. En dat is de naam die op hun munten staat. Barat. Ik heb er foto's van gezien, het is echt waar. Barat. En voor zover de term in de Bijbel genoemd wordt, want dat zeg ik, het komt toch in de Bijbel voor, maar dan staat er, ik zal u geven aan Barat, aan Brit-Am, aan het verbondsvolk. Maar dat is in de eilanden der zee aan de einde der aarde. Dus je denkt niet meteen aan Israël, maar toch staat er, verbondsvolk. En in de praktijk is het gewoon Brittannië natuurlijk, want er staat er eigenlijk letterlijk, hè. Brit-Am is gewoon Brittannië, het volk der Britten, toen maar. Dat is dus gewoon een andere naam. Maar genoemd naar het verbond, Israël is dat volk, en het is zich kennelijk ook bewust geweest of het ernaar gehandeld heeft in de loop der tijd. Nou nee, maar het neemt niet weg dat die naam beklijft, dat die naam meegaat. Beslot, we hebben een tijd gekend, u niet, was voor uw tijd. Maar ik herinner me nog goed dat wij Nederlanders waren Bataven. Daarom stond het ook op onze fietsen. Stond het op, behalve die van mijn moeder, want dat was een vangers. Maar toch maar. De mijne was trouwens een rie, maar weer wat anders. Maar bij wijze van spreken, we zijn trouwens in Nederland een tijdje de Bataafse Republiek geweest, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? We hebben ook liederen, Nederlandse volksliederen, zal ik maar zeggen, wat gaat over de Bataven. Echt wel. En verder zijn we bekend als Nederlanders en als Hollanders, behalve de Friezen. Want die willen niet Hollander genoemd worden. Groningers ook niet trouwens. Maar toen maar. Maar wij kennen nogal wat namen, toch? Nou ja. Het varieert. Maar een daarvan is voor Israël is het volk van het verbond. En datzelfde volk is ook bekend geweest als Isaac, onder de naam van Isaac. En onder de naam van Jozef. En eventueel onder de naam van Ephraim. Dat staat allemaal nog in Amos. Profetie van Amos. En onder de naam van Isaac staat in Genesis. En onder de naam van Manasse staat ook in Genesis. Dat in hen mijn naam genoemd worden. En die lui van Manasse kom je ook tegen. De Massageten. Die N, dat heb ik wel eens vaker gezegd. Dat weet u, hè. Die komt erin waar die niet moet. En die verdwijnt waar die wel hoort. En Massageten. Komt zelfs de naam Manasse in de Bijbel tegen waar de N eruit gegaan is. Komt ook nog voor. Ga ik u allemaal niet voorlezen. Maar ja, je komt ze tegen. En nog zo wat namen van stammen van Israël enzovoort. Het verbondsvolk. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vader opgericht heeft, waarvan de essentie is, de essentie. Dat wil zeggen de kern. De kern is, in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Die vind ik altijd leuk, die uitspraak. Om voor degene die altijd maar weer weten te beweren dat als ergens iets in de Bijbel staat wat hen niet bevalt, dan zeggen ze, ja, maar dat is gezegd tot Israël. Het gaat over Israël, dus niet over ons. Maar ja, er staat in u en in uw zaad, dat is Israël toch? Zullen alle geslachten der zaadreis gezegend worden. Dus waar heb je het over? Je kunt hooguit vaststellen dat sinds de roeping van Israël, sinds de geboorte van Israël, God zijn werk doet via Israël. Daar is het voor geroepen. Daartoe is het uitverkoren. En dus al wat God zegt, zegt hij eerst tegen Israël. Maar niet exclusief. De bedoeling is dat het via Israël bij de volkeren terechtkomt. Nou ja, dat was ook Handelingen 1. Getuigen, zowel Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Hoezo? Dat gaat de hele wereld over. Zie? Want God heeft beloofd in u en in uw zaad, dat u wordt hier overgeslagen zelfs, in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En dat loopt via Isaac. De Galatenbrief maakt er ook uitdrukkelijk melding van dat het via Isaac liep. Maar het gaat naar alle geslachten der aarde. En dat is hier aan de orde, want dat gebeurt in onze bedeling reeds. Dat dat opnieuw zal gebeuren in de toekomst, dat laat zich raden. Want in de toekomst zal de gehele gemeente van de aarde worden weggenomen. En als daarna dan toch het koninkrijk van Christus op aarde moet gebouwd worden, moet toch weer opnieuw begonnen worden met de prediking van het evangelie. En dan gaat het op dezelfde wijze, beginnende in Jeruzalem. Geheel Judea, dat is de Joodse staat. Samaria, dat noemen ze de westelijke Jordaanhoeve tegenwoordig. Samaria. Nee, ik zal het andersom zeggen. In Israël noemen ze het Samaria. En dat het de westelijke Jordaanhoeve heet, ja, dat is een politieke truc. Met termen smijten. Maar toen wel. Maar dat Samaria en anderen, dat inderdaad alle volken, einde der aarde, gaat heen, maak alle volkeren tot mijn discipelen enzovoorts. Na de opname van de gemeente moet het weer van voren af aan gebeuren. Dat gebeurt ook. Ja. Voor alle geslachten der aarde. Begin dus met het Joodse volk vanwege het koningschap, daarna heel Israël. Want heel Israël is dat priesterlijke volk waar dat in ieder geval officieel 444.000 zendelingen het woord van God zal prediken over de hele wereld. Ja. Maar in onze dagen gebeurt het ook, is het evangelie het woord ook uitgegaan. Over de gehele aarde, dat staat al in Colossense 1, meen ik, dat dat ook inderdaad gebeurd is. Zodat u niet denkt dat het vandaag nog moet gebeuren. In de zin van, want sommigen zeggen dat er volkeren zijn die het evangelie nog nooit gehoord hebben. Dat is niet zo. Dat hebben ze wel gehoord, alleen dat is al heel wat generaties geleden waarschijnlijk. En ze hebben het als volk niet willen aanvaarden. Maar het idee van dus een hele volker die dat nog nooit. Historisch klopt dat van geen kanten. Berust bovendien nog. Op, maar ja, wat sta ik nou weer te vertellen? Berust bovendien nog op dat merk. Ja, dat zal ik u toch maar eens een keer zeggen. Op dat merkwaardige verschijnsel dat onze westerse cultuur. Die is ontstaan, laat ik zeggen, aan de ene kant door het evangelie, maar aan de andere kant door de uitslag van de Punische oorlogen. Dat wil zeggen dat de Romeinen Carthago verwoest hebben en daarmee een definitief einde gemaakt hebben aan de Phoenicische invloed. Want Carthago is de voortzetting van het Rijk der Phoeniciërs. Het Rijk der Phoeniciërs is ondergegaan door de val van Samaria, namelijk Israël. Toen was het moederland naar de haaien. De bliksem, ja, dat is hetzelfde. Maar was het moederland weg. En vanaf dat tijdstip, er staat gewoon in de boeken, vanaf dat tijdstip krijg je inderdaad Carthago, komt tot grote bloei enzovoort. Dan gaat het verder. Onder de naam Barat. Maar goed, dat is uiteindelijk om zeep geholpen door de Romeinen. Het heeft ze nog wel moeite gekost, maar het is uiteindelijk gelukt. Kortom, dat is allemaal weg. En daarna waren de Romeinen, en in zekere opzicht de Grieken, maar die kan ik nou zo gauw niet uitleggen, die waren de overwinnaars. Dus wat wij uit het verleden hebben meegekregen in de geschiedenisboeken, geschiedschrijven, de filosofie, en wat het maar was, dat komt van de Grieken en via de Romeinen komt het tot ons. En aangezien die Grieken, en later de Romeinen, maar in ieder geval de Grieken nooit de kans hebben gekregen om de Middellandse Zee te verlaten met een bootje, hebben wij geleerd dat de oude Grieken niet beter wisten en dat de hele mensheid niet beter wist omdat de aarde plat was en daar kon je vanaf vallen als je te ver van de kust ging en dat soort dingen weer. Kortom, weten van niks. Gebeurt die nog? Maar ja, 1500 jaar voor de val van Carthago voeren de Phoeniciërs de hele wereld over. Ik bedoel de hele wereld. Dat is aantoonbaar, dat is ook aangetoond. Er hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. Niet alleen omdat de Bijbel het zegt, maar dat is het rijk van David en Salomo, maar daarvoor al, hè? Ook al in de dagen van de richteren, enzovoorts. Maar die routes en die gegevens was nog redelijk bekend in de dagen van rond het begin van onze jaartelling. Het schijnt dat ook de Romeinen toen nog, of het schijnt, het blijkt dat de Romeinen toen nog in de eerste eeuw van onze jaartelling ook de Atlantische Oceaan overstaken enzovoorts. En dat pas later daar de klad in is gekomen, want het Romeinse Rijk is ook naar de ergens naartoe gegaan, zal ik maar zeggen. Door de grote volksverhuizingen is ook ten onder gegaan. En toen brak hier in het Westen braken de duistere middeleeuwen aan. Toen wist niemand meer wat, behalve de een of andere idioot die dan nog iets van horen zeggen had, of nog een oude kaart had ergens. De kaart van Piri Reis is legendarisch. Van Piri Reis. Dat was een Turkse kapitein. Turk. En dat is een legendarische kaart, omdat daar de kustlijn van de Amerika's op staat. Dat kan helemaal niet, want wij hebben geleerd dat ze toen helemaal niet konden. En ze hadden geen kompassen. Toen konden ze ons uitleggen dat je ook zonder kompas, met de sterren kun je het ook wel aardig. Dan zeg ik, ja, dat kan wel. Dan moet je wel eerst weten dat de aarde een bol is. Of althans dat rekenmodel hanteren, anders kom je er niet. Maar toen maar. Maar wie zegt dat ze geen kompas hadden? Hoezo? Hoe weet je dat? Waar staat dat? Wie heeft dat gezegd? Hoezo niet? Niet zo simpel als een kompas. Wij leerden als jongens dat je moest een naald magnetiseren. Een naald magnetisch maken. Een beetje een magneet langs in een kurk steken. En dan laten drijven op water. En dan wijst hij het noorden aan. Hoe moeilijk kan het wezen? Kost dat duizenden jaren om dat uit te vinden? Je zou denken van niet. En met mensen als Salomo, zal ik maar zeggen, met die wijze mannen. En dan heb ik het nog niet eens over die wijze mannen daarvoor. Dat zijn de afstammelingen van Zera. Nee, uit Genesis 38 en wat er verder volgt. Ja, die. Want die werden ook graag grote wijzen geweest te zijn. Waarover ik nou ook niks meer zal vertellen. Maar je mag toch aannemen dat die lui zoiets wel konden maken. Natuurlijk wel. Maar ze deden het ook. En dus het idee, ik weet dat het hard binnenkomt als je zegt, ja, 2000 jaar geleden is het evangelie de hele wereld overgaan. Dan zeg je, ja, maar Amerika was nog niet ontdekt. Nee, niet door Columbus. Ja. Laten we zeggen, wel door de Indianen dan toch, of niet dan? Die, ja, hoezo? Ze reisden de hele wereld over. Heb je dat bootje? Ik heb een keer een model gezien van de. Het Duifken heette dat, geloof ik, hè? Dat schip van Columbus. Nou, Columbus betekent duif, dus vandaar. Maar dat lag aangemeerd op Madeira, in de haven van Madeira. Een model, maar dan op schaal. Je kon er gewoon op het schip en zo. Gewoon nagebouwd. Dat is een notendopje, hoor. En die Romeinen, de Feniciërs ook, maar van de Feniciërs willen wij het niet weten, omdat het niet past in ons evolutiemodel. Maar van de Romeinen weten wij, die hadden triremen, heette dat. Dat waren grote schepen met drie rijen roeiers boven elkaar. Aan elke kant. Daar gingen honderden mensen op. En we hebben bovendien verhalen uit de oudheid over de Feniciërs die met grote schepen met honderden mensen erop uitvoeren. Uit de zuilen van Hercules, uit Gibraltar, zou ik maar zeggen, enzovoorts. En zelfs hele reisbeschrijvingen die men dan volgt. Nee, vanuit de oudheid. En die vervolgen met de reisbeschrijvingen. En dan raakt men spoorbijster. Want dan gaan ze ergens na zoveel dagen varen. Gaan ze een rivier op enzovoort. En dan kunnen ze dan die rivieren niet meer terugvinden enzovoort. Totdat iemand op de gedachte kwam. Maar ze zijn niet langs Afrika naar het zuiden gevaren. Ze zijn overgestoken ver naar het westen, naar Amerika. Daar zijn ze de rivieren op gegaan. En daar vind je tot in het westen van de Verenigde Staten aan toe. Vind je Baalbeelden en dat soort en inscripties. Fenicisch dan wel Hebreeuws, want het is eigenlijk toch hetzelfde. Enzovoorts. Ik bedoel, ja. Dat deden ze. Hoezo zou dat niet kunnen? Omdat Columbus er nog niet was. Kom op, zeg. Wat een dwaasheid is dat toch? Ze deden dat. Ze waren waarschijnlijk avontuurlijker aangelegd dan wij. Ja, maar, hè? Ja, dat denk ik. Maar, en misschien ook wel nieuwsgieriger. Het punt is dat men het allemaal is kwijtgeraakt. En dat men daarna alsnog in de renaissance, want zo heet dat, daar moet je niet gering over denken, hoor, over de renaissance. Toen moesten ze al die kennis die ooit was in het verleden, moesten ze opnieuw uitvinden. En dan krijgen we de tijd van de ontdekkingsreizen en daarna de tijd van de uitvindingen en dat soort dingen meer. Maar het was wat Salomo ooit al eens zei in een totaal ander verband. Er is niks nieuws. Het is allemaal al geweest. Nou ja, ik vind die dingen wel vermakelijk. En als het nog niet gedocumenteerd was, maar deze dingen die zijn gedocumenteerd. Maar mensen weten het niet. En blijven volhouden, de Bijbel is pas op zijn vroegst geschreven na de Babylonische ballingschap of in de Babylonische ballingschap. Terwijl ze toegeven dat de verhalen erin, die zijn ouder dan de ballingschap. En dan zeggen ze, nou, dan heeft Mozes of Ezra, zeggen ze dan, heeft het dan overgeschreven van die oude tradities. Waarom zou het niet andersom zijn dan? Waarom zou die Babyloniërs niet overgeschreven hebben van de boeken van Mozes? Die moeten ze gekend hebben, kunnen ze gekend hebben, want de Assyriërs zijn ermee geconfronteerd. Dat was het voorgaande wereldrijk. Die hadden er mee van doen vanwege die Samaritanen. Minstens. En wat Babel betreft... De familie van Abraham kwam daar vandaan, uit Mesopotamië. Kom op. En de oudste kennis van die sterrenbeelden, van die sterrenkaart... komt uit Babel. Komt het voor die tijd. Dat is minstens 2000 jaar voor Christus, voor zover ik me erin verdiept heb... en heb kunnen achterhalen. Hoe oud zijn die tradities? Heel wat ouder dan de Babylonische ballingschap, hoor. Nou ja, et cetera. Kortom, we hebben beloften die God gedaan heeft, zwart of wit, aan Abraham. In uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En ik heb er geen twijfel over dat het in de eerste generatie van onze bedeling ook daadwerkelijk gepredikt is aan alle volkeren. Maar ik meen dat het in Colossense 1 staat, toch? Ja. Wat zei je, vers 23? Oh ja, vers 6. Colossense 1, die bedoelde ik. Vers 5, het woord der waarheid, namelijk het evangelie. Vers 6, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. Dat kan betekenen de bewoonde wereld, maar goed, dan nog, dat is de hele wereld. En het brengt vruchten voort... gelijk ook onder u, daar in Colossense namelijk, of in Colossen namelijk. En in vers 23 staat dat het evangelie gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is. Niet onder alle creaturen zo van, het is overal gepredikt geworden, maar staat uitdrukkelijk die onder de hemel is, dan moet je dus besluiten over de hele aarde. En dat kan. Je moet daarbij wel bedenken dat er natuurlijk lang niet zoveel mensen woonden als nu in onze tegenwoordige overbevolkte tijd. En dat het gaat om de diverse nederzettingen waar dan ook, terwijl heel stukken van de wereld inderdaad niet bewoond waren. Maar niettemin, het is... overal gepredikt, precies zoals de heer zei. Zie? Daar gaat het maar om. Maar dan komt er als afsluiting van hoofdstuk 3 van Handelingen... God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, wat dus herhaald, gaat over de opstanding... heeft dezelfde eerst tot u gezonden dat hij u lieden zegenen zal... daarin dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. Kortom, dus een oproep tot bekering. En het is de vaststelling van dat inderdaad het evangelie eerst is voor de Jood... en daarna voor de Griek. Het begint inderdaad bij het Joodse volk. Maar de prediking is inderdaad de opstanding van Christus... maar staat een paar versen verder ook... Maar daar hebben we het dan volgende keer over. Dat is vers 2 van hoofdstuk 4. Omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Daar hebben ze problemen mee. Het Sanhedrin in Jeruzalem en later ook de wijsgeren in Athene in Handelingen 13 is dat, hè. Toen ze van de opstanding hoorden, zeiden ze, ja. We hebben het er nog eens over, zeiden ze. Ja. Maar dat is Bijbels, ja. Opstanding, nieuw leven, nieuwe schepping, zoals beloofd. We zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, voor dat nieuwe leven dat u ons schenkt. Geschonken hebt in onze heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u voor die geweldige boodschap, dat niet alleen maar wij van doen hebben met een eventueel hiernamaals, als ons leven hier zou beëindigen, maar dat wij in uw woord vinden dat u een nieuwe schepping, nieuwe hemel en aarde zou maken en dat u ons daar nu reeds bewoners van maakt, eerstgeborenen, van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. En dat niet omdat wij daaraan iets hebben bijgedragen... maar omdat het resultaat is van uw werk in Christus Jezus. Wij danken u dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn. En dat wij door eenvoudig geloof en onderwerping daaraan deel krijgen. En worden toegevoegd zelfs aan die gemeente van eerstgeborenen met een hemelse roeping en erfenis. En daarom willen we u dankzeggen dat we vanavond hier mochten zijn en u vragen, wees u dan ons nabij. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld en richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.